BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Altijd en overal alle programma's live luisteren. Download de gratis BNR-app. BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Goed dat je luistert naar BNR Digitaal. Ze zijn er zeker wel, vrouwen die technische opleidingen doorlopen. Maar slechts een klein deel gaat ook daadwerkelijk in de techsector aan de slag. Waarom? Dat hoor je zo. En in de tweede helft van deze show analyseren we of AI echt het nieuwe goud is in Silicon Valley met NRC-verslaggever Stijn Bronswaar. En hoe een virtual reality app kinderen van de zenuwen af moet helpen voor hun spreekbeurt. Maar eerst Ben van den Burg. Ja. Moeten we het weer eens hebben over Twitter, maar ook over, ja toch echt, Tucker Carlson.
Ja, Twitter, mooie. Tucker Carlson, nog mooier. Ja. Wat een vent is dat.
De ontslagen... Ja, topman zou ik bijna zeggen. In ieder geval op tv bij Fox News. Na de smaadzaak rond de Dominion stemcomputers. Moest voor bijna $800 miljoen geschikt worden. En nu gaat Carlson, zullen we zeggen, doorstarten op Twitter. Want dat is volgens hem het enige platform van het vrije woord. Zelfs tv is dat niet meer.
Ja, ik vond wel leuk hoe Musk reageerde. Hij wil ook nu meer mensen aan de linkerkant. Wil die ook op Twitter hebben. Mm-hmm. Dus dat vind ik interessant.
Nou, wie ga je er dan tegenover programmeren?
Ja, daarom,
zou ik in
geen idee. Maar het is natuurlijk dat die abonnementsvorm is natuurlijk interessant. Hè?
Juist.
Wat Musk graag wil. Ja. En ik zat nog even te rekenen. Kijk, hij heeft nu 7,8 miljoen volgers. Als zeg maar 1
Carlson.
Carlson. Als 1% die $4, en dat kan ook $8
een
zijn,
een maand
abonnement nemen. Maar zeg even $4, want volgens mij is het echt niet waard. Is $50 per jaar, heeft hij 3,5 miljoen. Hij zit nu... jij zegt, dat is best wel redelijk. Verschillende berichten is nu dat hij er tussen de 6 en 20 miljoen verdient. Maar ik denk dat Tucker Carlson het niet voor het geld doet, want zijn net, weet je, wat hij...
Nee, hij veel meer bij Fox verdient natuurlijk.
Ja, daarom. En zijn net worth
heeft veel meer. Hij wil gewoon een megafoon hebben, net zoals Trump ooit.
En dat kan met Twitter.
Ja, maar interessanter vind ik...
Wat vind jij dan weer interessant?
Kan er gestolen worden. Het feit dat dit eigenlijk bevestigt dat Twitter achter een strategie aangaat die ze eigenlijk hadden afgeschoten voordat Musk het in handen kreeg. Want dit is gewoon het model van OnlyFans en Patreon. En nog veel belangrijker, YouTube. Ja. Waar makers ook delen in de inkomsten en een abonnement op hen genomen kan worden. En dat wordt het nieuwe model, hè. Als in... Online advertenties blijft ook wel, maar daarnaast ook gewoon direct je fans vragen om jou te betalen. Dus dat hybride model tussen advertenties en betalen, abonnees.
Abonnees, dat gaat. En wat heeft
online.
Online. Dus daar zie je die trend, daar gaat het naartoe. En dat proberen ze allemaal en dat is allemaal hetzelfde. Interessanter is ook namelijk wat de functie is van Twitter. Hmm. Weet je, wil je gewoon het dus delen wat je gegeten hebt? Wil je het nieuws van
weg.
De dag? Het gaat allemaal weg.
Misschien een beetje.
Het is de creator economy.
De creator economy. En die heeft Musk nu ontdekt. En hij denkt dat het een blauwe vogel met gouden eieren is. Tijd zal leren of dat ook is, hè?
Precies.
Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Hoeveel vrouwen werken er nou eigenlijk in de Nederlandse techsector? En hoe zit het met expats? En misschien nogal belangrijker, wat kan de grootste vertegenwoordigde groep, namelijk Nederlandse mannen, bijdragen aan een diverser beeld? Het zijn allemaal zaken waarover platform V+Mail Tech Heroes ons wil laten nadenken. Vooral tijdens hun jaarlijkse conferentie komen de dinsdag 16 mei weer in Eindhoven. En hier in BNR Digitaal nemen we vast een voorschot met Ingeloe Stol, founder van V+Mail Tech Heroes en communicatiemanager van de Hightech Campus. En bij ons in de studio is Janneke Nieuw, tech-investeerder en ondernemer. Goed dat jullie er zijn allebei. Welkom.
Hoi.
Hallo.
Hi. Ingeloe, vertel eens als eerste, welke dingen gaan er nu goed als we het hebben over diversiteit in de Nederlandse techsector?
Nou, ik merk wel dat de laatste jaren dat bij veel techbedrijven diversiteit en meer vrouwen dat heel erg hoog op de agenda is komen te staan. Dus je kunt er ook niet echt omheen. Hè. Het blijkt ook uit allerlei onderzoeken. Diverse teams leiden tot het sneller oplossen van problemen. Het leidt tot meer innovatie. Het levert zelfs meer winst op. Maar wat gaat er goed? Dat er ook echt een groeiend besef is dat we dit samen moeten doen.
Yeah.
Met allerlei soorten mensen. Niet met die ene homogene groep die lang de techwereld beheerste. Mm-hmm. Maar juist dat we technologie kunnen ontwikkelen die voor iedereen werkt en die de wereld ook echt beter kan maken.
Ja, precies. En is dat ook al een beetje te onderbouwen met cijfers, hoe het gesteld is met de diversiteit en of die toeneemt, om het zo te zeggen?
Nou ja, je ziet dat het aantal vrouwen in Nederland in de techniek, dat varieert nog tussen de 14% en 18% als je kijkt naar onderzoeken. He, dus daar is de conclusie. Er zijn echt heel weinig vrouwen die in de Nederlandse techsector werken. Qua nationaliteiten zie ik wel, tenminste in Eindhoven, op de Hightech Campus, campus ook waar ik werk. Hier werken zo'n 12.000 mensen. We hebben meer dan 100 nationaliteiten. Dus hier hoor je ook heel veel talen. Dus daar zie ik dus wel diversiteit. Wat wel interessant is, ook als je kijkt naar vrouwen die een technische studie kiezen. In de laatste 10 jaar is dat heel erg gestegen. Flink gestegen zelfs. Dus dat is positief. Maar wat je dan weer merkt, is dat de sector ze moeilijk kan behouden. Dus uiteindelijk verlaat 80% van de vrouwen toch met zo'n studie die techsector.
Ja.
Dus daar zit iets. Hè, daar moeten we iets mee.
Ja, dat is wel schrikbarend veel. Janneke, kijk jou aan als investeerder en ondernemer. Heel veel vrouwen die stoppen er dus gewoon mee. Waarom houden we ze niet vast?
Nou,
kom
ik
op,
denk,
Janneke. Wat hoor jij? Wat neem jij waar?
Nou, ik ben iets minder positief. Want als je kijkt naar het afgelopen jaar, de beurzen zijn ingestort. Het gaat allemaal wat minder goed. En als je kijkt naar de teams die er bij heel veel bedrijven als eerste uitgegooid zijn, dan zijn het de D&I-teams.
Want dat wordt dan als een soort linkse hobby gezien of zo?
Ja. Investeerders gaan weer terug naar investeren in wie ze kennen. Dus ook de investeringen in vrouwelijke ondernemers zijn weer heel hard naar beneden gegaan. Dus in die zin helpt dat allemaal niet. Als je kijkt naar veel vrouwen die de techsector verlaten, dan is dat geen nieuws. Als je veel verhalen leest over ervaringen van vrouwen, en daar denk ik van Susan die bij Uber zat, het bekendste voorbeeld. Dan is het niet vreemd dat je vertrekt als je niet jezelf ergens welkom voelt.
Ja, maar dat komt natuurlijk omdat die techsector een masculine cultuur heeft, waardoor heel, naar mijn idee, waardoor vrouwen zich niet zo helemaal op hun gemak voelen. Of is dat een idee dat niet klopt?
Nou, ik denk niet zozeer dat ze zich niet op hun gemak voelen. Want ook in een masculine omgeving kun je jezelf prima op je gemak voelen. Het gaat er denk ik veel meer om dat je als je geen promotie krijgt en iemand anders wel, als je gewoon anders wordt beoordeeld, als je wordt buitengesloten, als je niet mee mag doen met de boys, als er activiteiten worden georganiseerd.
Snap ik. Maar kijk, Janneke, het bedrijfsleven is al masculien. Want ja, er zijn meer mannen. De techsector is nog extreem masculien. Dus ja, de competitie, buitengesloten, terwijl je natuurlijk gewoon samen aan mooie dingen moet bouwen. Dus die hele, de hele manier, ja, dat is dus lastig. En naar mijn idee moet je ook gewoon, als bedrijven, dat doen heel veel bedrijven niet, maar bijvoorbeeld bij Triple hebben we gewoon een target op het aantal vrouwen. Punt. Wij maken hier BNR Nexus, hebben gewoon 50% vrouwen. Ja. Punt. Dus je moet ook, weet je, dat vind ik ook promoten, gewoon dat stellen dat het moet.
Of is, ja, ik ben ook
daar
voor
wil ik nog wel iets over
vragen.
Ja, Ingeloe, veel aan.
Nou, ik ben ook inderdaad voor de cijfers goed krijgen. Maar dan kom je wel bij het feit dat zonder inclusie werkt diversiteit niet. Want je kunt je targets allemaal heel mooi halen. Ja. Hè, van we hebben zoveel vrouwen, we hebben zoveel diversiteit, nationaliteiten. Maar als je uiteindelijk de werkomgeving niet aanpast, en dat mensen zich echt thuis kunnen voelen, dat je echt hetzelfde beoordeeld wordt, dat er respect is, daar is meer voor nodig om die cijfers ook echt te laten werken. En dat is ook vaak een reden waarom vrouwen ook weer gaan.
Ja, ja, eens. En wat moet er dan aan de werk? Kijk, heel veel. Dus meer diversiteit, uiteindelijk, dat kost tijd. Maar wat moet je volgens jou dan in de werkcultuur veranderen dat vrouwen niet afhaken?
Ik denk dat je heel erg moet kijken naar flexibiliteit. Je moet kijken naar respect. Hetzelfde beoordelingssysteem. Dat klinkt super makkelijk, hè? Van ja, hoezo niet? Maar als een vrouw vaak wordt geïnterviewd voor een nieuwe baan, dan vragen ze vaak naar haar verleden. Bij een man wordt vaak gevraagd naar zijn visie voor de toekomst. Mm. Het zit zo diep in onze Nederlandse samenwerking en in onze Nederlandse samenleving, bedoel ik. Mm. En dat is ook echt iets Nederlands. Dat stigma bij ons zo groot is dat wij mannen koppelen aan techniek en dat we die koppeling steeds maken.
Ja. Janneke, hoe komt dat volgens jou? Want jij kent Amerikaanse investeerders zien ook wel een beetje, denk ik. Wordt daar echt gewoon inherent anders gekeken naar hoe je met een man praat of met een vrouw praat? Is dat echt iets Nederlands? En wat kunnen we dan leren van de VS misschien?
Nou, investeerders, dat is wel een beetje internationaal. Dat is in Amerika en Nederland wel hetzelfde. De cijfers voor investeren in vrouwelijke ondernemers zijn overal heel laag. Mm. En bias speelt daar een hele grote rol. Als investeerder, als mens eigenlijk. Alle mensen hebben dat. Die investeren gewoon graag in iemand die ze herkennen. Iets iets wat ze begrijpen, dat het relevant is voor hun. Dus je investeert eigenlijk vaak in een versie van jezelf. Mm. En dan komt pattern matching daar nog bij. Als altijd een bepaald type ondernemer geld krijgt en succesvol is, dan wordt dat gezien als het stereotype van een succesvolle ondernemer. En dus ga je in dezelfde type investeren. Wat je ziet als je kijkt naar de cijfers, dat al meer diversiteit aan de kant van investeerders zorgt ook meer diversiteit in hun portfolio.
Ja.
Dus die dingen zijn gewoon heel belangrijk. Want als je bias, vrouwen zijn ook biased, maar als je dus meer diversiteit hebt, heeft die bias ook veel meer een mix. En zul je zien dat naar die ondernemers ook anders gekeken wordt. Helaas is dat een universeel probleem en is dat niet anders in Amerika dan in Nederland.
Ja, precies. En het blijft een beetje een cyclusverhaal. We hebben natuurlijk jou als voorbeeld in Nederland, als vrouwelijke tegeninvesteerder. Ook je partner Eva de Mol, die vaak een BNR Nexus hebben. Inge Loe, weer even terug naar jou. Hoe zit dat aan die investeerderskant? En zijn er zo nog meer posities of rollen waarin we met z'n allen juist meer vrouwen zouden moeten willen om zeg maar een brede aanvliegroute te hebben voor meer diversiteit in de hele techsector?
Goeie vraag. Nou ja, ik wil ook nog wel even voortborduren op wat Janneke zei, want daar vind ik ook heel interessant wat ze zegt. En als je kijkt naar het verschil wat we in Nederland dan heel erg zien, de techvrouwen die hier op de high-tech campus en in Eindhoven werken, dat zijn veelal internationale techtalenten. Dus in Azië is het bijvoorbeeld heel gaaf en ook heel normaal om als vrouw in de tech carrière te maken. En wordt dat ook veel meer, dat is gewoon gewoon. Hè? Mm-hmm. Dat is niet iets wat we moeten doorbreken. Dus daar mis je al dat je die stereotypes daar niet hoeft te doorbreken. Dus je ziet dat in Nederland dat stigma vooral heel groot is.
Yeah.
En waar hebben we vrouwen nodig in de tech? Overal. En ook vooral op leiderschapsposities.
Maar om vooral even voor te borduren op die andere nationaliteiten. Je zegt vrouwen uit Azië die carrière maken in tech. Dat wordt daar gaaf gevonden. Waarom is dat daar dan zo? Is dat een onderwijskwestie? Moeten we dan in Nederland, wel zien, dat horen we en roepen we natuurlijk vaker, in het basis- en middelbaar onderwijs al meer aandacht voor diversiteit en technologie. Is dat wat er in Azië al gebeurt en wat wij ook moeten doen? Of ligt het anders wat jou betreft?
Ja, het zit hem denk ik in de rolmodellen. Dus rolmodellen zoals Janneke, die zijn er nog helemaal niet heel veel zichtbaar. Hè? Dus van dat je ook kunt zien wat je kunt worden. En je ziet ook, recent was er ook een onderzoek van de VHTO. Dat is een Nederlandse stichting. Die brengen ook echt die tech-rolmodellen naar die scholen toe voor lessen. En wat zij ook concludeerden in dat onderzoek is dat ook leraren die bias hebben. Hè? Ze doen super hun best, maar hebben allemaal bias. En toch merk je dan dat ze jongens eerder het advies geven van, ga jij maar in de techniek studeren. En dat het bij meisjes eerder wordt gezegd van, dat is misschien net niet helemaal iets voor jou. En dat blijkt ook uit hun onderzoek. Dus dat hebben ze ook hard kunnen maken.
Ja.
Dus het moet echt in die scholen beginnen, dat je kunt zien van, hé, dat kan ik worden. Er is een hele mooie video waarin, ik weet niet uit welk land die komt, ik denk dat Janneke dat wel weet, waarin je aan kinderen wordt gevraagd of ze een brandweer willen tekenen. Iemand die bij de brandweer werkt, iemand die bij de politie werkt en een straaljagerpiloot.
Ja,
en dan
komt uit
tekent
Engeland.
Het grootste deel tekent dan een man. En dan komen er 3 vrouwen binnen in hun werkoutfit en dan roept 1 iemand, hey, she's dressed up.
Mm. Ja, ja.
En dat symboliseert een beetje waar we al vanaf jongs af aan. Bias vormt zich al vanaf 5 tot 7 jaar. Dus hoe jong we daarin moeten beginnen, dat de opties vrij zijn.
Ja, maar Ben.
Nou ja, ik zit een beetje, want hadden we nu die cijfers, gaan er nu wel voldoende vrouwen techniek studeren? Of dat moet natuurlijk ook nog meer zijn, maar ze haken af. Dus
maar 20% die een opleiding heeft gedaan, gaat er ook in werken, begrijp ik net van jou.
Dat vind ik ook vrij dramatisch. Maar goed, we moeten inderdaad al heel vroeg beginnen om die bias weg te halen. Ik wil even 1 anekdote bij mijn dochter op school, gymnasium. En ik kreeg 4% kreeg het advies om wiskunde B te doen. 4%, dat slaat natuurlijk helemaal nergens. Uiteindelijk deed 22% het. Ja. Maar je ziet ook dat scholen ook niet techniek goed doorhebben.
Nee, nou, dat is een voldongen feit, vlees ik.
Jongen.
Ja. Ingeloe, maar oké, dan ga ik je even uitdagen. Want heel mooi dat jullie 4PLUS Mail Techio's hebben als platform met een conferentie en meer bewustwording.
Wat zijn resultaten?
Precies, wat kun je, als het zo diep in onze Nederlandse samenleving en cultuur zit, hoe ga je dat dan omspitten?
Nou ja, wij focussen ons echt op het bedrijfsleven. Dus we merken dat steeds meer techbedrijven van klein tot groot ook echt naar ons toe komen. Die ook echt hulp vragen, om workshops vragen, maar ook hun rolmodellen naar voren willen schuiven, omdat ze juist ook die diversiteitsambities met elkaar willen delen. Dus je merkt ook dat hier in de regio bedrijven ook samenwerken om kennis uit te wisselen, hoe ze hun diversiteitscijfers omhoog kunnen krijgen en die inclusie kunnen bereiken. Dus daar gebeuren wel mooie dingen. En inderdaad, zoals Janneke zei, we zijn er nog lang niet. Maar je ziet wel dat daar reuring ontstaat. En ten tweede heb je natuurlijk onze community. En je hebt Janneke die op BNR Nieuwsradio dat verhaal vertelt. Maar eigenlijk zijn al onze ambassadeurs, dat zijn er zo'n 4000 van vrouwen en mannen, iedereen die een verhaal vertelt aan iemand, of het nou aan je buurmeisje is of aan je techteam, zo wordt het wel een olievlek die verder uitspreidt. En ja, dat gaat wel even duren.
Janneke, jij zit dus in die groep van 4000. Mediaoptredens, mooi, zoals hier. Wat doen jullie nog meer met elkaar?
Ik doe denk ik heel brede dingen.
Maar praten jullie bijvoorbeeld met elkaar, hoe kunnen we met elkaar nog meer doen om dit te bereiken? En wat komt daar dan uit?
Nou, ik denk dat ieder op zijn eigen manier wat doet. Ik heb ook wel eens mentoring sessies gedaan daar. Maar kijk, met Capital T zijn we natuurlijk gewoon een investeringsfonds. En dat staat los hiervan. Mm-hmm. Maar investeren wij gewoon in ondernemers. Waaronder ook vrouwelijke ondernemers en ondernemers met een andere achtergrond. En ik denk dat zo iedereen in dat netwerk ook gewoon in zijn dagelijkse praktijk die dingen uitdraagt. En dat het niet zo is dat je altijd maar allemaal dingen met elkaar doet. Maar wel ook dingen met elkaar, maar ook ieder voor zich in de dagelijkse praktijk.
Ja, Janneke, mag ik een vraag stellen? Ja, dat mag ik natuurlijk, want dat is de bedoeling. Maar kijk, ik heb heel vaak bij dit soort onderwerpen, ik zet vaak dan ook de radio uit. Weet je waarom? Dan denk ik, ja, ik weet het, dat doe ik al. Ja, ik ben bewust, weet je. Maar het komt ook vaak geen stap verder, want we moeten het doen.
Ja.
Kun je concreet vertellen waardoor ik heb van, ja, dat inzicht had ik nog niet. Ik zal een voorbeeld geven. Ik zei net, heel flauw tegen Inge Lou, de resultaten. Toen dacht ik bij mezelf, dat is ook echt een mannelijke opmerking, resultaten. Ja. Want je gaat erom, weet je maar, het bedrijfsleven, resultaten. Kun je me iets aangeven dat ik denk van, wow, ja, nee, dat hebben we nog niet meegekregen.
Om te doen bijvoorbeeld.
Om te doen, omdat iedereen bewust is. Ja, jongens, diverse teams, dat scoort beter. Dat horen we ook. Hartonderzoek, weten we allemaal.
Kortom, wat is de volgende stap naast brede bewustwording?
Nou, ik denk, het zijn denk ik een heleboel kleine dingen. Wat je bijvoorbeeld heel makkelijk thuis kunt doen, als je kinderen hebt of buurmeisjes, nichtjes, noem maar op. Heel vaak wordt er tegen meisjes gezegd, wat ben je mooi. En tegen jongens, wat ben je slim. En het is prima om tegen een meisje te zeggen dat ze mooi is, maar dat gaat wel in haar hoofd zitten. Hetzelfde als wanneer je zegt, wat ben je slim, dat ook in je hoofd gaat zitten. Dus de volgende keer, als je tegen een meisje zegt, wat ben je mooi, zeg er dan achteraan, wat ben je slim.
Ja.
Want dat gaat in, dat ga je gewoon geloven als iemand dat zegt. En dat is heel erg belangrijk, want meisjes hebben veel eerder de neiging om te denken, ja, weet je, dat ik ben gewoon niet zo slim, ik ben hier niet zo goed in, terwijl dat zijn ze wel.
Ja.
Alleen, je moet dat in hun hoofd veranderen. Nou, dat is denk ik iets heel kleins thuis. Als je het hebt over werk of investeren. Ja, practice what you preach. Het is niet zo moeilijk. Stop gewoon met het verzinnen van allerlei redenen om iets niet te doen. En doe het gewoon wel.
Doen. Ja, precies.
Ja, want als je kijkt naar onszelf. Wij hebben natuurlijk een hele grote mond over. En dan moet je het ook maar laten zien. Maar als ik kijk naar ons portfolio, dan heeft de helft van die bedrijven heeft een vrouwelijke ondernemer. Iets meer dan de helft een founder of color. En dat doen we echt puur door te investeren in de allerbeste ondernemers.
Ja.
En we doen geen enkele concessie aan kwaliteit. Dus heel vaak wordt er dan gezegd, oh, we don't want to lower the bar.
Ja, nou, bullshit. Nee, ze zijn er ook.
Ze zijn er ook. Ja. Je moet juist je bar verhogen, zeg maar. Want door te kijken naar alle ondernemers en de pool groter te maken en daar dan de beste uit te kiezen.
Ja.
En jezelf te challengen op die diversiteit. Dus gewoon, stop met het verzinnen van excuses en doe het gewoon. Er is genoeg talent, er zijn genoeg goede ondernemers om in te investeren. Dus het kan gewoon.
Inge Lou, terug naar jou, want ik vind het een mooi bruggetje naar de thema's die dit jaar centraal staan op de 4+ Mail Tech Heroes conferentie, komende dinsdag in Eindhoven. Leadership, technology, career growth en allyship. Dat zijn vier interessante, maar vooral die laatste die resoneerde bij mij. Kun je die even toelichten? Allyship.
Zeker, nou ja. Sinds een paar jaar staat er ook een plus teken in onze naam, 4PLUS Male. Mm-hmm. Omdat we ons niet meer alleen focussen op vrouwen. Dus allyship, daar gaan we ons ook steeds meer op focussen. Dat gaat dan echt om die mannelijke bondgenoten, de CEO's, de managers, de collega's, die ook groot voorstanders zijn van diversiteit. En die zich daar ook als man voor willen inzetten. Begin dit jaar organiseerden we een kleinschalig event voor alleen mannen. Daar kwamen zo'n 100 mannen op af. Om juist ook elkaar te challengen hoe ze die cijfers omhoog kunnen krijgen. Hoe ze gewoon, wat Janneke zegt, practice what you preach. Het hoeft ook niet gelijk heel groot te zijn om een bondgenoot te zijn. Dus wat kun je doen? Soms is luisteren of een deur openen kan al veel meer impact hebben dan je denkt. Het gaat er denk ik vooral om dat je dat ook, en dat is ook de reden waarom we dit ook gezamenlijk willen doen met alle genders, man, vrouw en non-binair en meer, is juist dat voor vrouwen geeft het ook vertrouwen dat je in een techwereld komt waar je weet dat je wordt gerespecteerd voor de kwaliteit die je meebrengt. Je weet dat het niet een wereld is waar ze maar dat is voor mannen of daar hoor ik niet of het is een zware wereld. Nee, dit is een wereld waar ik met mijn kwaliteiten de innovaties naar een nieuw level kan trekken. En daar hebben we elkaar voor nodig. Dus juist ook mannen niet als het probleem zien, maar als deel van de oplossing.
Ben, ik zie je overpeinzen. Houd kort.
Nee, nou ja, ik vind dus de vraag een blok met alleen maar mannen. Die vind ik heel mooi. Dus wordt het dan weer toch weer een boekito enzovoorts? Of gaan ze dan echt die thema's aan, die bespreken ze waar het om gaat?
Ja, Ingeloe, heel kort nog, dat mannenpanel. Wat moeten we daarvan verwachten als je erbij bent?
Nou, die vier mannen die op dat podium komen samen, die worden echt gechallenged. Ik ben zelf de presentator. Ah. En zij worden ook goed gechallenged van, wat doe je dan? En waar loop je tegenaan? Dus dat wordt heel interessant.
Ja, en volgend jaar moet jij er maar bij zitten, Ben. Ja, Ben, waarom word je er dan weer moe van? Hè?
Geen
wat gaan we dan anders doen?
Ja, precies.
Dus, maar goed, voor nu weten we in elk geval hoe het zal gaan dit jaar weer. Dank Ingeloe Stol als oprichter van 4PLUS Male Tech Heroes en Janneke Niessen, tech-investeerder en ondernemer. En straks hoor je hoe AI voor een wederopstanding in San Francisco zorgt en hoe we dat in Nederland kofferen. En wie bang is om voor de klas een verhaal te vertellen, is dat wellicht nooit meer nadat hij een bepaalde VR-app gebruikt. Blijf luisteren.
BNR Nieuwsradio. Digitaal. Jo van Buurik en Ben van der Burg.
Welkom terug bij BNR Digitaal. Je weet het vast nog wel van die tijd op de basisschool. Enorme stress, slapeloze nachten, want je spreekbeurt komt eraan. En hoe willen onderzoekers van de Radboud Universiteit kinderen, en misschien jou als volwassen ook nog wel, daarvan afhelpen met een virtual reality app? Dat hoor je zo. Nu eerst, de opkomst van AI zorgt ook voor een nieuwe gold rush richting de plek waar het allemaal begon voor tech, Silicon Valley. Want ondernemers uit allerlei landen trekken naar San Francisco toe om misschien wel de nieuwe Sam Altman te worden. Je weet wel, de topman van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT. Technologieverslaggever Stijn Bronswaar deed voor NRC verslag vanuit Silicon Valley, zag daar ambitieuze ondernemers en een stad in verval. Dus daarover spreken we hem nu. Welkom Stijn in BNR Digitaal.
Goedemiddag, hallo.
Goed dat je er bent. Stijn, jij bent als journalist nu fulltime bezig met AI. Bij NRC zag ik je op social media plaatsen. Waarom ben je dat gaan doen?
Klopt, ja. Dit is omdat dit een ongelooflijke revolutie is die gaande is. En dat verdient echt volledige journalistieke aandacht. Kijk, er is zoveel gaande. Dit gaat zoveel beroepen veranderen. Dit gaat onze levens veranderen. Het gaat politiek heel veel invloed hebben. Er gaan overheden gaan zich hier tegenaan bemoeien. Er gaan nieuwe miljardenbedrijven ontstaan.
Yeah.
Dus ik vond dat dit echt mijn volledige aandacht verdient.
Ja, maar,
dus
Stijn, Stijn, is het alleen vanuit de journalistieke kant of ook vanuit het bedrijf? Dat je kijkt hoe je AI kan gebruiken binnen de NRC?
Nee, we zijn daar ook binnen NRC ook wel druk mee bezig. We hebben nu, je kan nu op onze site, kan je eigenlijk elk stuk kan je horen. En dan hoor je steeds de stemmen van een van mijn twee collega's. En die stemmen zijn getraind met AI.
Kijk.
Dus dat soort dingen doen wij ook. En ik hoef tegenwoordig niet meer mijn interviews terug te luisteren en dan mee te typen, maar ik gooi het gewoon in Whisper en dan krijg ik die tekst direct terug.
Yeah.
Dus we zijn er ook binnen NRC ook wel druk mee bezig om die technologie te omarmen, want dat moet denk ik ook.
Dat klinkt ook wel een beetje.
Bedrijf geld.
Ja, dat klinkt ook wel een beetje herkenbaar. Dat wil zeggen, wij gaan er juist nog plat op om wel onze eigen stemmen te gebruiken, om meer om dit live gesprek te voeren. Maar om even terug te wijzen op wat jij net zei, Stijn. De laatste tijd is er best wel wat. Ja, wij noemen het AI-angstporno in de media. Er komt dan gepolariseerd debat op gang, waarbij niet altijd alle nuance over AI terugkomt. Er is natuurlijk nogal heel veel niet bekend. Hoe ga jij daarmee om als journalist, omdat je juist voor NRC probeert wel zo onderbouwd mogelijk over AI te berichten?
Ja, ik denk eigenlijk dat ook allebei wel waar is. Ik denk dat het, dat vind ik zelf ook, zowel eng is als dat ik er heel enthousiast van word. En ik heb dat ook in Silicon Valley gemerkt toen ik daar was. Ik ben daar 5 dagen geweest. En dan voel je ook wel echt die 2 zielen in 1 borst bij de ondernemers daar. Is dat ze echt bijna niet kunnen slapen van enthousiasme over wat AI allemaal kan. De nieuwe ideeën die ontstaan, de snelheid waarmee het gaat. En tegelijkertijd dat ze ook bang zijn van, goh, computers kunnen ons misschien overbodig maken. De systemen doen soms dingen die wij niet begrijpen.
Yeah.
Wat wij mensen natuurlijk heel eng vinden.
Yeah.
En ik denk dat beide dingen zijn aan de hand. En dat je ook als journalist dat je beide moet beschrijven.
Ja, maar dat vind ik wel interessant.
Proberen mijn verhalen, probeer ik dat ook te doen.
Ja, maar dat vind ik echt interessant dat je zegt dat die dualiteit juist in San Francisco ook is. Want we zouden kunnen denken, daar zitten alle techno-optimisten, de goudzoekers van de 21ste eeuw met AI. Maar juist daar is ook die dualiteit. Is men ook bij tijd en wijle behoedzaam van, oh, is het wel een goed idee wat we allemaal aan het bedenken zijn met elkaar hier?
Ja, zeker. Kijk, ook Sam Altman, hè, dus de baas van OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, die ook in San Francisco zit, die heeft zelf ook gezegd, en die zegt eigenlijk bijna elke interview, zegt hij, ja, wij moeten ons wel bewust zijn van dat wat wij hier aan het bouwen zijn, dat dat het einde van de mensheid kan betekenen. Dus dat is dus de baas van het eigenlijk belangrijkste AI-bedrijf die dit ook zelf erkent.
Ja.
En hij zegt, ja, als we dat niet doen, dan gaan we het nooit voorkomen.
Ja.
Dus we moeten dat ook toelaten, die angst.
Maar
dat proberen die bedrijven ook te doen.
Maar de vraag is natuurlijk, zegt hij dat omdat heel veel mensen dat willen horen?
Ja.
Want aan de andere kant ontwikkelt hij vol door. Dus is dat echt geloofwaardig? Wat denk jij?
Ja, wat hij daar natuurlijk mee doet, is ook zijn eigen bedrijf heel belangrijk maken. Door inderdaad zo'n angst op te roepen. Dus het ook wel deel van de hype. Maar ik denk wel, dat je ziet toch wel ook, ik ben daar wel optimistisch over eigenlijk. Als je ziet hoe al die AI-producten nu vrij vroeg op de markt worden gebracht, eigenlijk nog, terwijl ze helemaal nog niet perfect zijn, nog lang niet. Mm-hmm. Iedereen die ChatGPT gebruikt, die merkt, het maakt nog hartstikke veel fouten. Er is heel veel debat over, ook nu weer, weet je, dus hier bij jullie, maar eigenlijk in de Tweede Kamer, in Europa, binnen de bedrijven zelf, Google, de allerlei documenten die uitlekken van Google-wetenschappers, die zeggen van, het gaat mis. Dus er is heel veel discussie. En ik ben daar wel positief over, hoor.
Ja.
Dus ik heb wel het gevoel dat Silicon Valley wel heeft geleerd ook van social media en wat daar allemaal is mee misgegaan.
Ja, dat is interessant, want mijn vervolgvraag is ook sprekende over die 5 dagen dat jij daar was. Allerlei mensen, start-ups gesproken, stel ik me zo voor. Echt tot aan gewoon een eenling die met zijn kat in een veel te dure kamertje verblijft. Ben je daar ook zeg maar de nieuwe open AI zeg maar tegengekomen, voor zover je al over de nieuwe OpenAI kan spreken? Of had je het idee van, het zijn allemaal een beetje, stakkers die het niet gaan redden?
Eigenlijk allebei, hoor. Ik heb een etentje gehad met een paar Nederlanders en daar kwam ik echt een jongen tegen van 24. William Steenberg heet hij. En die heeft een heel groot bedrijf in Silicon Valley. En dat miljoenen omzet dat je denkt, wauw.
Wat doet hij?
Ja, hij doet hij heeft een bedrijf in dat bedrijf dat werkt met AI voor verzekeraars. Een jongen van 24 die daar rondloopt en echt een hele grote meneer is, een Nederlander. En in dat huis, die Jason die je net beschrijft, ik ben in zo'n echt een beetje een studentachtig huis geweest. Een
gangkast.
Waar mensen 1400 euro voor een stapelbed betalen.
Ja.
En daar komen echt de gelukszoekers die het gevoel hebben van, Ik kom hier naartoe, ik heb eigenlijk niet echt een idee, maar ik wil gewoon meedoen. Hè? Dus de lifestyle entrepreneurs, hè? De mensen die vooral heel graag start-upje willen spelen.
Yeah.
Maar niet per se heel erg een goed idee hebben. En dat zie je nu heel erg in San Francisco. Dat de hype is nu zo groot dat er heel veel mensen naar die stad ook weer trekken. Omdat ze het gevoel hebben van, ik moet hier zitten, wil ik de nieuwe Google kunnen kunnen beginnen.
Stijn, misschien is het een lastige vraag. Maar kijk, je had zeg maar Android, iOS, de iPhone kwam. Dat was echt een nieuw platform. En als je al eerder teruggaat, weet je, internet kwam. Nieuwe platformen, echt nieuw. En je ziet natuurlijk heel vaak in ontwikkeling dat je bouwt op de bestaande platformen. Heb je ook iets ontdekt dat mensen echt bouwen aan nieuwe platformen? Want als je OpenAI hebt, bouwen ze heel vaak weer op OpenAI, op die taalmodellen.
Op GPT.
Ja, op GPT.
Ja.
Ook weer andere taalmodellen. Of zie je ook mensen die gaan hun eigen taalmodellen ontwikkelen, die gaan hun eigen databases opbouwen. Dus heb je dat gezien? Of is het bouwen op?
Ik heb vooral eigenlijk dat laatste gezien, wat je zegt. Dus mensen die GPT eigenlijk gebruiken om daar applicaties op te bouwen. En die dan heel specifieke niches bedienen.
Ja.
En dat zijn dus inderdaad vaak mensen. Ja, dus daarmee kan je zo van starten eigenlijk. Hè?
Ja.
Dus dat. Als jij zelf een taalmodel wil gaan bouwen, als je ziet wat OpenAI aan tientallen tools, miljoenen ja. betaalt voor elke testronde van hun modellen, dat kost zoveel geld.
Ja.
Dus ja, dat hoor ik wel een beetje terug in wat je in je vraagstelling bent, maar dat je bang bent dat er weer een paar grote spelers zullen overblijven die die de platformen bouwen waar de rest commissies al moeten gaan afdragen.
Ja, maar je kan natuurlijk meerdere vergelijkingen maken. Je kan meerdere vergelijkingen maken staan. Want wat jij zelf zegt, en ook mijn gevoel roept heel erg een vergelijking met die opkomst van de iPhone en de smartphone op. De app-economie die ruim 15 jaar geleden ontstond. En allemaal mensen die apps gingen bouwen. En inderdaad, dat je dan de afhankelijkheid van Apple en Google ziet ontstaan, waar we nu nog steeds last van hebben, zou ik maar zeggen. Tegelijkertijd, een tijdje geleden hoorden we ook dat het open source AI-taalmodel van Meta eigenlijk niet gelekt is, maar de wereld in is gegaan, dat mensen daarop dingen bouwen. Dus er is wel een bepaalde mate van marktwerking, zou ik maar zeggen, op zo'n Amerikaanse tech gesproken. Heb je het daar ook over gehad? Van dat sommige van die jonge ondernemers, die startups, al heel bewust proberen van meet af aan niet afhankelijk te zijn van de techreuzen?
Nou ja, dat wordt inderdaad wel veel gebruikt, dat model van Meta. Dat inderdaad voor iedereen beschikbaar. Maar het is ook weer van Meta.
Ja, dus, dat wel.
Het is nu beschikbaar voor iedereen. Maar ja. Goed.
Maar misschien
blijft dat zo, weet je? Dat is de grote vraag natuurlijk.
Nou ja, je hebt natuurlijk op GitHub gewoon heel veel open, zeg maar taalmodellen. Dat is gewoon open source, die kan je gebruiken. En als je dan je eigen database hebt, moet je ook weer hebben, hè, want alleen maar de grote partijen hebben dat. Dan kan je natuurlijk zelf een applicatie en heb je eigen data. En in principe, dat is dan open source, heb je ook je eigen taalmodel. Dus dat zou kunnen. Maar dat heb je dus weinig gezien. Om daar ook echt een toepassing is ook lastig, dus dat snap ik ook wel.
Ja,
dat heb ik nog weinig gezien. Ja, je ziet eigenlijk toch al dat weer de grote partijen, dat die toch ook weer dominant zijn nu.
Precies.
Maar ja, ik heb dat ook gevolgd hoor, dat nieuws over open source. En ook dat Google zich daar heel erg angstig voor is.
Ja.
Dat vond ik heel interessant, dat nieuws van deze week of afgelopen week volgens mij.
Ja.
Dat binnen Google ze zien dat de open source, dus eigenlijk de gemeenschap, hè, van ontwikkelaars, mensen die thuis knutselen, dat die eigenlijk net zo snel bewegen als Google zelf.
Ja.
Zo niet sneller, omdat dat een grote bedreiging is.
Ja.
Is wel heel, heel interessant.
Ja. Zeker. Over San Francisco gesproken, Stijn. Want dat was natuurlijk altijd de tech-hoofdstad. Maar we hoorden ook heel vaak de afgelopen 10, misschien wel 15 jaar dat het een beetje een stad in verval is geraakt. Jij maakt heel erg de vergelijking ook in het uitgebreide verslag in NRC met de Gold Rush, weet je wel. Brengt het AI-goud nu ook weer al nieuw leven terug in San Francisco? Of is het nog te vroeg om dat te zeggen?
Maar ik heb dat wel gezien. Ik weet niet of jullie al onlangs daar zijn geweest. Ik was een jaartje of 10 daar niet meer geweest.
Maar jaren geleden.
Als je aan het centrum komt, je weet niet wat je ziet.
Nee.
Het is echt een spookstad. Met heel veel daklozen en fentanylverslaafden die echt het centrum helemaal hebben overgenomen. Overal tentenkampen, honderden mensen in de rij bij de daklozenopvang. En alle techbedrijven sluiten hun kantoren daar. Heel veel mensen ontslagen natuurlijk de laatste tijd. Veel mensen werken thuis sinds de pandemie. Dus San Francisco was eigenlijk een plek waar je niet wilde wonen. Hè? Waar je wegging.
Ja.
En je ziet dat sinds AI, en dat is eigenlijk voor het eerst sinds de pandemie, dat het aantal inwoners ook weer toeneemt. En dat er in bepaalde wijken, dus de meer wat hippere wijken, dat daar nu heel veel energie is. En dat er heel veel feesten zijn, heel veel van die besloten bijeenkomsten en congressen en netwerkborrels. En waar het eigenlijk maar over één onderwerp gaat, is AI. Als ik daar over crypto begon, of over Web3, of de metaverse, of dan begon iedereen te lachen.
Ja. Dat is toch ook wel opvallend.
Dat is iets van het verleden.
Ja, dat is opvallend, Stijn. Tot slot dan, hè, want dan hebben we het heel erg over San Francisco. Terwijl over de afgelopen jaren zagen we dat Austin zich bijvoorbeeld heel erg opwierp als de nieuwe tech hub, mede door South by Southwest. Ben weet er alles van. Ja. Maar gaat dan San Francisco met die AI-revolutie toch weer terugwinnen? En dan kunnen Austin, ook Florida, die zich ook een beetje wil mengen in de plek waar de tech ontwikkelt, maar dat het toch weer San Francisco gaat worden, denk je?
Nou, ik weet niet of San Francisco ooit weg was, maar dat is wel de plek waar de grote AI-bedrijven zitten en de kampioenen zitten nu. In ieder geval Silicon Valley. Dus, ja. En wat die bedrijven heel slim doen, is dat je dus fysiek ergens moet zijn bij een feest dat ze organiseren. Als je er echt bent, dan krijg je bijvoorbeeld premium toegang tot hun producten. Dus zo zorgen ze ervoor dat mensen gewoon naar San Francisco moeten gaan en eigenlijk een beetje samen die bubbel creëren. Dus op dit moment liggen ze wel weer voor, volgens mij.
Ja, nou, zo hebben we afscheid genomen van de coronabubbels, maar hebben we dus de AI-bubbels ervoor teruggekregen. In elk geval in San Francisco. Dank voor deze toelichting, technologieverslaggever Stijn Bronswaar van NRC.
Digitaal.
Voor veel jonge kinderen is het meer dan reden genoeg voor een slapeloze nacht. Een spreekbeurt of een andere presentatie op school. Een nieuwe app gemaakt door de Radboud Universiteit moet ze daarvan afhelpen. Met behulp van virtual reality. Die angst dus, die moet daarmee verdwijnen. Bij ons te gast is Wolf Gero Lange, universitair docent aan de Radboud Universiteit. En ontwikkelaar van de Speak App Kids. Welkom Wolf Gero.
Ja, goeiedag.
Hi, goed dat je er bent in BNR Digitaal. Virtual reality, die kinderen helpt om van hun spreekangst af te komen. Werkt dat nu echt?
Ja, dat werkt wel zeker. Een punt is eigenlijk dat als je echt bang bent voor iets, dat je eigenlijk maar weinig input nodig hebt om gewoon echt die angstreactie op te jagen. Dus als je, ik zeg maar iets, als je bang bent voor spinnen, je hebt een hele lelijke tekening van een spin, maakt het niet uit. Je lichaam schiet als het ware door een shortcut meteen de angstreactie in. En dat werkt bij virtual reality net zo goed, zelf beter. Omdat er gewoon daar echt in zit.
En hoe heb je dat onderzoek uitgevoerd? Was het een controlegroep of niet?
Oh ja, nou ja, goed, inderdaad. We hebben die app in een onderzoek natuurlijk ook getest voordat we hem op de markt gegooid hebben. En we hebben één groep van basisschoolkinderen hebben we de kans gegeven om 3 keer met die app te gaan oefenen voor een echte spreekbeurt die ze later moesten houden. En een andere klas die moest op de gewone manier, zoals ze het altijd deden, oefenen. En wat bleek was dat de kinderen die de kans hebben gehad met die app te oefenen, dat ze gewoon ook tijdens de spreekbeurt minder bang waren. Of dat de angst sneller afnam. En dat ze na afloop van de spreekbeurt ook minder opkeken tegen een volgende spreekbeurt.
Ja, en als we het over onderzoek hebben, Gero, want zo spreek ik je aan, geloof ik, verder. Hoe groot is dit probleem eigenlijk onder kinderen? Hebben jullie daar ook wat cijfers over?
Ja, nou ja, voor echt hele jonge kinderen is het iets wat lastiger om dat goed te bepalen. Maar wat wij wel weten, we hebben onderzoek gedaan, of er is onderzoek, niet wij zelf, er is onderzoek onder volwassenen. En daar blijkt dat het bij 21-33% van de volwassen bevolking een echt serieus probleem blijkt te zijn. En wat er ook nog bij komt, is dat die mensen geven aan dat het probleem 50% van die mensen geven aan dat dat probleem voor hun 13e is ontstaan. Dus Dan hebben we wel vertrouwen daarin dat het echt ook onder jongeren een heel groot probleem is. Ja,
dan hebben de mensen dus uitgelachen op de lagere school voor hun 13e en dan zitten ze daarmee. De mensen die dus oefenen, wat doe je precies in die virtual reality omgeving dat het helpt?
Ja, nou ja, goed. In principe, ja, je start die app op en dan kun je ze in zo'n eenvoudig karton houdertje doen. En we hebben dus 360 graden video's opgenomen van basisschoolklassen van verschillende leeftijden. En nou ja, als je die app dus opstart, dan zie je dus eigenlijk zo'n klaslokaal met kinderen om je heen. En nou, dat virtual reality deel is dus dat je om je heen kunt kijken. Het lijkt net alsof je in die klas staat. Je kunt achter je kijken, boven, beneden. En dan zie je dus een echte klas en daar kun je je spreekbeurt mee oefenen. Je kunt steekwoorden uploaden en een timer zetten en je leeftijdsgroep kiezen. Dus dat zit allemaal
maar het
in.
Is dus niet zo dat ineens iemand, een jongetje of een meisje in de klas, een vervelende opmerking maakt waardoor je zenuwachtiger wordt?
Nee, juist niet, precies. Dat hebben we...
Of juist wel, om te oefenen. Maar dat heb je eruit gehaald. Oké, dat kan.
In principe hadden we verschillende ideeën hierover. Maar uiteindelijk was het ook een financiële kwestie. Per film was het zo'n €1500 extra of zo. Iets die we moesten betalen. Dus we dachten, we doen eerst even de basics. En dan kunnen we nog gaan spelen als we nog ergens geld vandaan halen. En dan inderdaad met misschien wel wat vervelende tussenvragen of gelach of zoiets. Ja. Maar dat zit er nu niet in, nee.
Ja, over geld gesproken. Je verwijst al naar de kartonnen virtual reality bril. De Google Cardboard. Daar heb ik eigenlijk al een paar jaar niks meer van gehoord. Ik heb er nog meerdere liggen.
Ik heb ook thuis nog
heel natuurlijk iets wat eigenlijk het vorig decennium, moet ik zeggen, is ontstaan. Precies, als eigenlijk meest toegankelijke manier om virtual reality te gebruiken.
Precies.
Dus op één. Enerzijds wil ik zeggen, lage barrière. Want ja, je hebt zo'n ding van karton voor een paar euro. Anderzijds, ja, ze zijn ook niet overal te vinden. Je kan ze natuurlijk online bestellen, echt wel. Maar is het toch niet een te grote barrière? Of geldt dat eigenlijk voor alles wat je tegenwoordig nog met virtuality wil doen?
Inderdaad, het geldt eigenlijk sowieso voor virtual reality in zijn geheel. Nu heb je al consumer producten, zeg maar, een heel virtual reality set krijgen ondertussen wel echt voor redelijk goed, €400, €500, €600 of zoiets. Zonder laptop dan. En daardoor, wij dachten van, inderdaad, zo goedkoop mogelijk. De app zelf is gratis. En zo'n kartonnen ding, die kun je voor €3 of zoiets kun je die bestellen.
Yeah.
Je kunt natuurlijk ook, en sommige kinderen hebben dit al, omdat ze gamen of weet ik wat. Zeg maar zo'n plastic holdertje, dat is dan echt een beetje luxe.
Yeah.
Dan kun je je telefoon indouwen en dan heb je hetzelfde effect. Maar in principe zo goedkoop mogelijk, toegankelijk mogelijk. Dat is het idee, ja.
Ja, tegelijkertijd, kijk, ik snap heel goed de toegevoegde waarde van virtuality om het zo levensecht te laten overkomen. Maar ik weet sowieso, heel veel Baselkinderen hebben een tablet. Kun je dit ook op een tablet doen? Dan heb je niet die immersiveness van virtuality, maar je hebt wel een scherm wat je voor je ogen kan houden. Hebben jullie dat ook getest, dat je het op die manier kan laten werken? Of is dat minder effectief?
Wij zelf hebben dat niet meer getest, maar er zijn wel onderzoeken die gekeken hebben of het een verschil is, of je het nou bijvoorbeeld met een beamer op een scherm ziet. Het doet ook wel iets, maar dat 3D gebeuren, het virtual reality gebeuren, heeft toch wel echt toegevoegde waarde.
Interessant.
Ja, precies. Even over de kosten. Ik heb heel erg waarom. Waarom doet de Universiteit van Nijmegen doet dat? Want dat kost geld. Is dat alleen maar onderzoeksgeld? Maar nu heb je het vrij beschikbaar gegeven. Dus wat is nu nog jullie onderzoek of jullie doel hiermee?
In principe wij, had ik het al genoemd, een collega van mij, Paul Ketelaar, die was er eigenlijk oorspronkelijk mee begonnen.
Ja. Oh, Paul.
En wij samen zijn daarmee opgetrokken en we hebben dus een fonds gevonden, een innovatiefonds van Radboud Centrum Sociale Wetenschappen. Die hebben ons geld gegeven voor een innovatief idee. En dan dacht ik van, dat is wel leuk, dat kunnen we gratis ontwikkelen dan. Of gratis op de markt zetten. En als we die app hebben, kunnen we uiteraard verder onderzoek gaan doen. Dus dan kunnen we kijken of het in echte therapie settings bijvoorbeeld, of mensen of kinderen daarvoor kunnen gebruiken, wat daar de effecten zijn. We kunnen ook longitudinaal onderzoek doen. Dat betekent dat we kijken of het echt preventieve werking heeft.
Ja. Yeah.
Dus A, is het echt heel goed voor de kinderen natuurlijk. En B, kunnen wij met dat tool zelf ook wel weer verder onderzoek gaan doen.
Ja, tot slot nog even, Gero. Kort, we hebben het natuurlijk heel erg gehad over deze toepassing voor kinderen. En ik begrijp het belang van dat op vroege leeftijd al aanpakken. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat er legio studenten en volwassenen zijn, luisteraars nu, die ook spreekangst hebben. Kunnen zij de app ook gebruiken? Of komt er nog een editie juist voor volwassenen met deze angst?
Dat is wel in ieder geval een streven wat wij hebben. Maar ja, dan moeten we even financiering voor zoeken. Ik weet niet, als jij bakken vol geld ergens hebt liggen, breng die maar langs.
Misschien een van de luisteraars.
Willen we dit graag doen.
Ja, nee, dat snap ik helemaal.
Dat is wel zeker in de planning. Maar ja, dan moeten we inderdaad weer kijken van hoe we dat gefinancierd krijgen.
Ja, begrijp ik. In ieder geval, goed om te weten. Een mooie uitvinding en dank voor deze toelichting. Wolf Gero Lange, universitair docent aan de Radboud Universiteit en ontwikkelaar van de app Speak App. Kids om je af te helpen van je spreekangst. In ieder geval als je scholier bent. Tot zover BNR Digitaal. Ook altijd te beluisteren als podcast op elk bekend platform, waaronder natuurlijk de app van BNR. Download die vooral. Ook om daar te luisteren en meldingen te krijgen voor de tech-update 2 keer per dag. De Cryptocast en de Technoloog elke dinsdag. Ben deze week?
AI op Schiphol.
Oh, dat doen ze van alles nog wat ook al bij de luchthaven.
Ja, proces fantastisch.
Hartstikke goed. Elke donderdag een nieuwe aflevering van All in the Game. En deze week over
Tears of the Kingdom.
Ja, de nieuwe The Legend of Zelda game. Luister die, want heel veel mensen hebben er naar uitgekeken. En dan nog onze podcast Nexus, Ben, waarin we helemaal losgaan over al het nieuws wat Google...
Vanavond, hè?
Ja, terwijl we in de studio staan vanavond. Google met allemaal nieuws, dus daarover natuurlijk alles in Nexus. En dan volgende week woensdag weer een nieuwe aflevering van BNR Digitaal. Live op de radio en als podcast. Dus zeg ik namens onze hele techredactie, tot volgende week. Dag.
BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door Amazon Web Services. De betrouwbare cloud voor kostenoptimalisatie, innovatie en digitale transformatie.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.